ja, wat is het heerlijk om de naam van Jezus groot te maken met onze liederen. En als er een titel boven het woord zou moeten staan, dan is dat Jezus alleen. En ik wil met jullie delen het woord van God uit de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, de Filippenzen, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 van vers 1 tot 14. Zoekt u het maar rustig op, ik wacht wel eventjes. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling, maar elke vertaling heeft dezelfde rijkdom. Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot 14. Ik zie nog wat mensen bladeren en vegen, hè, vegen op je mobieltje, maar dan hebben we het wel, denk ik. Verder, mijn broeders en zusters, zeg ik erbij, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog veel meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën en wat de wet betreft Farizeeër. En wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus, van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Jezus Christus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, uitstrekkend naar wat voor me is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover. Het eerste vers begint met blij zijn. Blij zijn in de Heer. Het is een bijzonder begin, maar de hele brief van die Paulus aan de Filippenzen schrijft, gaat eigenlijk over blij zijn in de Heer. Verheug je in de Heer Jezus. En het is bijzonder omdat Paulus nou niet echt in omstandigheden verkeert waarin hij blij kan zijn. Hij zit in de gevangenis, dat blijkt ook uit deze brief en dat weten we allemaal inmiddels. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. En nou zijn die gevangenissen nou niet direct de plezierigste plek. Dan moet je echt denken aan ratten, aan kakkelakken, aan slecht eten, weinig drinken, weinig daglicht. Nou, geen plek waarvan je zegt van wees nou eens blij. Paulus zegt, ik vergeet de omstandigheden. Ik let op wat Jezus voor mij betekent en voor wat hij voor mij heeft gedaan. En als ik daaraan denk, dan vergeet ik alle beroerde omstandigheden en kan ik mij verheugen, ben ik blij. En dat is iets wat we allemaal mogen meenemen in alle omstandigheden van het leven. Die zijn niet altijd makkelijk, die zijn vaak heel lastig. En er zijn ook hele mooie momenten, daar mag je ook blij om zijn. Maar als je nou tegen moeite, tegen verdriet, tegen pijn aanloopt, dan zegt Paulus toch, verheug je, zoek je blijdschap in de Heer. Laat je niet te neerdrukken door de omstandigheden. Natuurlijk, ze zijn niet best, maar je laat ze niet de overhand op je hebben. Laat ze je niet deprimeren, maar kijk naar boven, kijk naar wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dan gaat hij meteen verder met een vers waarvan je denkt van, lijkt uit de lucht te komen vallen. Want dan zegt hij in vers 2, let op de honden, let op de slechte arbeiders, waak je voor de versnijdenis. Honden is een scheldwoord, dat zijn slechte arbeiders, dat zijn mensen die wel iets over het evangelie vertellen, maar het verkeerd doen. En versnijdenis is een bijzonder mooie woordspeling die hier gebruikt wordt. Alle waardering voor de vertalers, want in het Grieks is er ook een woordspeling, maar een woordspeling vertalen naar het Nederlands is best lastig. We hebben de besnijdenis, dat is voor de Joden bekend. Een jongetje wordt op de 8e dag besneden in het vlees en daarbij hoort hij tot het volk van God. Maar bij de komst van Jezus is dat oude verbond is voorbij en is dat niet meer nodig. En dan zijn er predikers die zeggen, ja, Jezus oké, maar je moet wel aan de wet houden, want dat telt het niet. Je moet dus ook besneden worden. En dan zegt Paulus, wacht even, dit is niet het evangelie, dit is het evangelie versnijden. Ik weet niet of je het woord versnijden kent, maar als je bijvoorbeeld een kilo van uitstekende tarwe hebt, topkwaliteit, en dat heeft een goede prijs, je haalt er 2 ons vanaf en je stopt daar 2 ons met slechte tarwe in en je vermengt het, je versnijdt het en je verkoopt het toch voor dezelfde prijs, dan beduvel je de zaak. En dan heb je dus tarwe die versneden is. Er is iets goeds weggehaald en er is iets slechts voor in de plaats gekomen. Nou, zegt Paulus, er zijn mensen die het evangelie versnijden. Die er iets moois afhalen en er iets bij stoppen wat helemaal niet bij het evangelie hoort. Let daarop. Dat was in die tijd, en met name dan in de mensen, de farizeeërs, die wel bekeerd waren tot Jezus, hem wel herkenden en erkenden, maar ook zeiden, maar je moet wel de wet houden. En dat is in deze tijd, kom je dat, ik noem een paar varianten, maar heel kort. Het welvaartevangelie, het evangelie dat kortweg zegt, en dat komt uit Amerika aanwaaien, en als het uit Amerika komt, komt het hierheen. En dan neemt het ook zijn plek in kerken, in bewegingen die de Bijbel hanteren. En dat welvaartsevangelie is eigenlijk, als jij Jezus hebt aangenomen, dan gaat je leven verder op rolletjes. Dan hoort ziekte hoort er niet bij, armoede hoort er niet bij, tegenslag hoort er niet bij. Dan heb je een goed, welvarend leven. Het vervelende ervan is, als je dan toch eens een keer tegen ziekte aanloopt, dan is je geloof kennelijk niet goed genoeg. Dan heb jij dus Jezus nog niet genoeg aangenomen of zo. Nou, het is een vals evangelie, want iedereen die de Bijbel eventjes doorleest, die weet dat het volgen van Jezus is helemaal geen garantie voor een voorspoedig leven. Er komt juist veel moeite en strijd aan te pas. Een andere variant die je wel hoort is, en dan moet ik even in mijn gedachten weer terug. Laat ik het maar even zitten. Wat tegenwoordig heel veel, eigenlijk al vanaf de middeleeuwen heel veel verspreid is een evangelie wat versneden is. En dat zie je heel veel bij kerken die zeg maar de wet nog steeds opleggen aan de mensen. En dat is een boodschap van Jezus is jouw verlosser, neemt jouw zonden op zich, maakt jou heilig, maakt jou vrij. Maar dat gaat niet zomaar. Daar is wel wat meer voor nodig. Je kunt niet Jezus zomaar eventjes in je broekzak steken. Nee, je moet dus wel de regels houden. En daarom wordt de wet ook regelmatig, eigenlijk elke dienst voorgelezen. Je moet je wel aan die regels houden. En dan moet je maar hopen dat God jou een openbaring geeft. Iets in jou bewerkt, waardoor je zegt van, oh ja, ik heb zo'n ervaring gehad, nu is het ook voor mij. En dan hoort dan ook nog bij, het is niet voor iedereen, het moet je maar gegeven worden. Nou, dat, zegt Paulus, is een versnijding van het evangelie. Het is eigenlijk een variant op wat de farizeeërs, die wel Jezus geloofden en accepteerden, zeiden van, ja, het is goed, maar er komt nog wel een voorwaarde bij voordat jij Jezus kan aannemen. Dat gaat niet zomaar, je kunt hem niet zomaar even in je broekzak stoppen. En lieve mensen, dat evangelie, dat is best wijd verspreid in Nederland, die versnijding. En daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn. Want ik zal een paar teksten noemen waardoor je merkt, Jezus houdt die deur niet dicht. Jezus gooit die deur wagenwijd open voor iedereen. Er is geen enkele voorwaarde vooraf waar je aan moet voldoen om bij hem te komen. Hij zegt bijvoorbeeld, als hij Matthäus of Levi als tollenaar eruit heeft gehaald en heeft gezegd, ik wil bij jou eten. En Levi, en Matthäus heet die later, bekeert zich. En hij nodigt wat mensen uit voor een maaltijd. En Jezus is daar ook. En dan zitten daar mensen bij, onder andere tollenaars, maar ook mensen die buiten de wet omleven. En dan zien de farizeeërs dat. En die zeggen dan van, deze man kan nooit de Messias zijn, want hij eet met zondaars. En dan zegt Jezus tegen ze, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En dat is het hem. Hij komt niet voor mensen die het al allemaal lekker in orde hebben gemaakt. Nee, hij komt voor mensen die weten van, dingen kloppen niet in mijn leven. Hij roept zondaars. En dan moeten we even goed bedenken, wat zijn nou zondaars? Moet je niet denken dat Matthäus daar een tafel vol had met misdadigers en dieven en moordenaars en rovers en overspeligen of zo. Dat waren mensen die de weg kwijt waren, die zonder God leefden. Dat waren mensen die geen duidelijk doel hadden in hun leven. Een doel om met God te leven. Zonde in het Hebreeuws heeft een betekenis die niet zozeer slaat op wat wij denken van, oh, slecht iemand, iemand die asociaal is of zo. Zonde betekent het doel missen. Je schiet ernaast. Je mist iets heel belangrijks in je leven. En daar is Jezus naar op zoek. En hij wacht niet eens alleen maar tot ze naar hem toekomen. Nee, hij roept, staat er. Ik ben gekomen om ze te roepen. En daarom gaat het woord van God over de hele wereld uit om de mensen te roepen. Je mist het doel van het leven. Je leeft wel, en dat is het bijzondere van het leven. We zijn geboren, maar niemand heeft daarom gevraagd. Tenminste, ik denk niet dat er iemand is die zei van, ja, ik wil graag geboren worden. Het overkomt je gewoon. En dan ben je er. En na een paar jaar ga je, dan doe je mee met de omgeving. En de een gelooft dit, de andere neemt dat. Je neemt vaak de cultuur aan van je omgeving. En je gelooft wat je ouders doen, of later pas je dat aan, of je gelooft helemaal niet. Of je maakt je keuzes, maar het probleem is dat je het doel wel eens zou kunnen missen waarom jij eigenlijk levenskracht hebt gekregen van de schepper. En als je dat mist, dan is dat zonde, want dan mis je het doel. Jezus zet de deur wijd open voor die mensen die de weg niet weten of die niet eens weten dat er een weg is. Jezus zegt, kom tot mij, ieder die vermoeid of belast is. Ieder die dus moeite heeft in het leven. Ieder die lasten draagt. Sommige worden je opgelegd. Sommige mensen zitten in de schulden. Sommige mensen voelen zich niet plezierig. Hebben een last over zich. En hij zegt, kom tot mij als je vermoeid of belast bent. Want ik geef jou rust. En mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Hij zegt ergens anders, laat de kinderen tot mij komen. Dus ook voor jongeren, voor kinderen. Hij nodigt ze uit om bij hem te komen. We hebben er een kinderliedje voor gezongen. Hij is de goede herder. Hij kan jou op de goede weg tijden. De weg die zin heeft in je leven, die een doel heeft, waarvan je weet van dit is goed, ik ga naar iets fantastisch moois toe. In de Bijbel staat, God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Dat is wat hij wil. Maar hij dwingt ons niet, hij geeft ons ruimte om te kiezen. En sommige mensen zeggen, nou als God wil, als God dat wil, hij is zo machtig, dan gebeurt dat toch? Ja, maar God is geen dwingende God. God nodigt je uit. En dat doet hij door het werk van Jezus bekend te laten worden op deze aarde. Er is feest in de hemel als één zondaar zich bekeert. Als één zondaar zich bekeert. Als er één mens is die zegt van, ik bekeer mij. Ik ga een andere weg lopen. Ik neem afstand van de route die ik volgde, van de denkbeelden die ik had. Ik ga Jezus achterna. Als er maar één mens is die dat besluit neemt, dan is er feest in de hemel. Kun je nagaan dat de deur staat zo wagenwijd open. En daar staat, als er één mens is die zich bekeert. Dat is dus dat iemand het besluit zelf neemt. Niet dat hij een openbaring krijgt of bijgetrokken wordt. Nee, je mag zelf een besluit nemen om achter Jezus aan te gaan. Dan is er feest in de hemel. En ieder die hem aanneemt, zegt Johannes 3, krijgt de macht om een kind van God te worden. En ook als je aan het twijfelen bent, als je denkt, klopt het nou wel, is het nou wel zo, als dat kaarsje bijna uitgaat, dan staat er de walmende vlaspit. En degene die aarzelt, die denkt, nou, laat het maar zitten, misschien is het toch wel niks. Die gaat hij niet uittrappen. Hij wil daar met zijn geest weer nieuw leven, nieuw vuur inblazen. En dat doet hij, maar dan moet je wel in de wind gaan staan. En dan gaat hij dat uitblazen. Er staat in Hebreeën 4, laten wij met vrijmoedigheid, dus zonder angst, zonder schaamte, laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Jezus is met ontferming bewogen. En dat lezen we als hij bijvoorbeeld een grote massa mensen ziet die achter hem aankomen om zijn boodschap te horen. Dan staat er, Jezus is met ontferming bewogen over de massa, omdat ze geen goede herder hebben. We zongen, Jezus is de goede herder. De massa heeft geen goede herder. De massa heeft farizeeërs als herder. Maar die wijzen op de voorschriften, op de regels, op zichzelf. Ze lopen er zelf parmantig en perfect bij aan de buitenkant. En ze leggen de massa lasten op die ze niet kunnen dragen. En het zijn geen goede herders. Ze gooien de deur naar het koninkrijk van God, gooien ze voor de mensen juist dicht door op allerlei voorwaarden en wetten en regeltjes die ze zelf bedacht hebben te gaan wijzen. Eerst de wet en dan heel misschien genade. Dat is hun boodschap. En bij Jezus is het juist andersom. Hij is gekomen vol van genade en waarheid. Eerst genade en als je hem aanneemt, dan schrijft hij zijn regels in jouw binnenste, in jouw hart, waardoor het makkelijker wordt om de regels die hij vraagt uit te voeren, om daarnaar te leven. Daar ga je dan ook plezier in krijgen. Jezus, als hij toegang tot jou krijgt, dan herschept hij jou tot een nieuwe schepping. En dan is dat geen eigen werk meer. Dat is ook geen eigen gerechtigheid meer. Niet meer jouw goede werken en goede daden en levenswandel. Nee, dan is het van hem. Dan vertrouw je niet meer op het vlees. Het vlees is op de natuurlijke mens. Hè, zoals de besnijdenis dus. Dat heeft dan geen enkele zin meer. Maar je vertrouwt niet meer op je eigen gerechtigheid. Je vertrouwt op Jezus. Paulus zegt, die leraren die dat verkondigen van Jezus, maar wel eerst even dit en even dat en even zus en even wachten, zegt Paulus, ga ze uit de weg. Dat zijn valse leraren en ze houden de deur voor jou dicht. Ze ontnemen jou de blijdschap die je kunt hebben als je in Jezus gelooft. En daarom heb je vers 1 met de blijdschap en vers 2 van kijk uit. Laat die blijdschap jou niet afroven door de leer, door de mensen die een verkeerde leer hebben. Waar het om gaat, zegt Paulus, is God dienen in de geest. Je laten leiden door de geest van God en niet meer roemen in je eigen verdiensten, maar in Christus Jezus. Als iemand nou had kunnen roemen, zegt Paulus, op zijn eigen verdiensten, als het nou werkelijk daarom ging, hè, van hoe leef je, hoe hou je je aan de regels, hoe sta je erin, zegt hij nou, moet je naar mij kijken. Dat is helemaal top. Ik ben Israëliet, dus van het volk van God. Ik ben uit de stam Benjamin. Daar komt de eerste koning vandaan, koning Saul. Het is de stam die in Jeruzalem is blijven wonen toen de 10 andere stammen werden weggevoerd. Ik ben besneden op de 8e dag. Allemaal perfect. Ik ben fariseer. Ja, ik heb zelfs aan de voeten van Gamaliel gezeten. Nou, dat was de beroemdste leraar in de tijd van Jezus onder de fariseërs. Ik wandel perfect. Aan de buitenkant zie je, niets, is er niets op mij aan te merken. Zegt hij, maar ik heb dit allemaal beschouwd als schadelijk, als schade. Hij heeft er niets aan. Hij zegt, er is nog maar één ding wat telt. En dat is Jezus leren kennen. Dat is het enige wat nog belangrijk is. Al het andere is schadelijk en hij heeft het weggedaan als vuiligheid. Hij gebruikt echt hele sterke woorden. Nou, en vuiligheid, we weten allemaal wat dat is. Als je met vuiligheid omgaat, dan ga je stinken. En eigenlijk is dat ook een beetje precies wat Paulus bedoelt. Je gaat je eigen levenswandel ga je ophemelen. Je gaat zeggen, kijk mij eens, ik loop er toch fantastisch bij. Ik hou me toch aan de regels en zo. En eigen roem gaat stinken. En Paulus zegt, het is vuiligheid. Ik heb het allemaal als schadelijk geacht. Vuilnis, je gaat van stinken, het belemmert je voorgang. Het trekt ongedierte aan. Het maakt je afstotelijk. Hij zegt, nee, er is maar één ding belangrijk. In Christus gevonden worden. In hem gevonden worden. En dan krijg je zijn gerechtigheid door het geloof en niet door eigen werken. En dat is dan even een punt. In hem gevonden worden. Hoe gaat dat aan zijn werk? Ik ga er straks nog even iets over zeggen. Paulus gaat in vers 10 verder. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. En er staat op dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Kracht is natuurlijk iets heel plezierigs. We willen allemaal wel kracht ontvangen. Krachtig zijn in je gezondheid, in je persoonlijkheid, invloed hebben. Merken dat mensen je waarderen, goed kunnen spreken, al dat soort dingen. Dat ziet er leuk uit. En dat willen we allemaal waarschijnlijk wel ontvangen. En kracht van de opstanding, dat is dan helemaal bijzonder. Want ja, iemand die uit de dood is opgestaan, daar moet er gewoon bijzonder kracht mee bij aan het werk zijn. En Paulus zegt, ik wil hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar hij zegt in één zin, zegt hij daarachter, en gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dus die kracht van de opstanding, die is niet zomaar beschikbaar, daar gaat iets aan vooraf. De gemeenschap met het lijden van Christus en aan zijn dood gelijkvormig worden. En dan klinkt kracht ineens wat minder aantrekkelijk, want dan moet je daar dus kennelijk heel wat voor over hebben. En toch is het waar wat Paulus schrijft. Lijden en sterven is een voorwaarde om zijn opstandingskracht te leren kennen. Als Jezus de opstandingskracht heeft ervaren, dan heeft hij eerst geleden en is hij aan het kruis gestorven. En daarna kwam de kracht van de opstanding vrij. Wat wordt er dan bedoeld? Moeten wij dan wachten op het einde van ons leven, eerst lijden en dan sterven en dan opstandingskracht. Nee, zo bedoelt Paulus het niet. Dan moet je, dat ga ik niet lezen, maar dan moet je naar Romeinen 6 gaan, wat hij daarmee bedoelt. En dan probeer ik het even uit te leggen. Jezus zegt tegen zijn volgelingen, wie mij wil volgen, moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, iedereen in die tijd en ook nu weet, als je je kruis opneemt, zoals Jezus het heeft gedaan, daar sterf je aan. Daar overlijd je aan. Aan een kruis sterf je. Maar Paulus maakt het duidelijk in Romeinen 6 als hij over de doop spreekt. Hij zegt dan, de doop is een symbool dat wij sterven aan ons oude leven. Sterven aan ons oude leven. Dus betekent dat je een besluit neemt om Jezus te volgen. Dat doe je als je in je hart overtuigd bent van de waarheid van zijn woord. Als je met hem kennis hebt gemaakt door het lezen van het woord of het horen van het woord. En je bent daardoor geboeid en je zegt, dit is een bijzonder iemand. Dat kun je niet zomaar even aan de kant schuiven. Er zijn zulke bijzondere dingen door hem gedaan en over hem verteld. Dat kun je niet zeggen van, ja, laat maar. Als je je daarvoor gaat verdiepen en je gaat je daarin verdiepen en dan gaat Gods geest in jou werken. En dan raak je op een gegeven moment overtuigd van, het is waar. Hij heeft geleefd, hij heeft die wonderen gedaan. Hij heeft macht over ziekte, over demonen, over de dood. Hij heeft geleden, hij is gestorven en hij is opgestaan uit de dood. En dat gaat in je hart leven. Met je verstand kan je dat lang niet allemaal volgen. Maar met je verstand kun je het lezen en God gaat zijn werk in je doen en hij gaat je overtuigen. En op een gegeven moment kun je zeggen, als ik daarvan overtuigd ben, als dat waar is, dan wil ik hem volgen. Dan wil ik hem dienen, dan wil ik bij hem horen. En dan ga je dus ook hem volgen. En als je dat doet, dan kun je eigenlijk als het ware zeggen, dan word jij in het lichaam van Jezus, in het lichaam van Christus, ingelijfd, ingevoegd. Dan hoor je bij de gemeente, maar veel mooier nog, jij bent in Christus. En dat is die term in Christus zijn, in hem zijn. En daar zegt Paulus, in hem wil ik zijn. Dan ziet God, als hij naar jou kijkt, dan ziet hij niet meer jouw ongerechtigheid, hij ziet eerst Christus. Hij ziet de volkomen volmaaktheid van Christus en daarin ben jij ingebed. En daarmee betekent dat al jouw schuld, al jouw zonde, al jouw oude leven is verdwenen. Op het moment dat jij zegt, dat wil ik, dan zegt Paulus, nou, dan ben jij ingelijfd. En dan word je gedoopt. Dan wil je gedoopt worden. Want gedoopt worden is de symbolische werkelijkheid daarvan. Het symbolisch van wat er is gebeurd. Het oude leven is gestorven. Je laat dat los. Weg. Dat moet dood. En dat wordt begraven in een watergraf. Helemaal onder water. En het nieuwe leven komt uit het water tevoorschijn. Je komt dan in Christus uit het water tevoorschijn. En dat is het bijzondere van de doop. En ik zit even te kijken of ik er nog iets over wil zeggen. Sterven aan het oude leven. Sterven aan je oude opvattingen, aan je oude geloof. De dingen die je altijd maar hebt aangenomen. Heel veel mensen leven met, of eigenlijk iedereen leeft met een geloof. Christenen die Jezus hebben aangenomen, we leven met het geloof dat ze ooit zullen opstaan uit de dood. Er is niemand die dat al ervaren heeft en dat erover kan vertellen. Dus er is geen bewijs van, het is een geloof. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dood is dood. Maar ook dat is een geloof. Niemand die het zeker weet. Op het moment dat je overlijdt, dan blijft je lichaam liggen, het leven gaat eruit. En waar het leven naartoe gaat, dat is een geloof. En sommige mensen zeggen, nee, er gaat niks uit, het is allemaal dood. Nou, het is een geloof, niemand die het zeker weet. Er zijn boeddhisten, er zijn hindoes, er zijn moslims. Niemand die kan zeggen, kijk, dit is bewezen, dit is de waarheid. Iedereen Elke atheïst heeft een geloof. En als je nou tot Jezus komt, laat dan al die oude opvattingen, laat ze gewoon achter je, begraaf ze in het water, want het gaat om nieuw leven in Christus. En dat is wel een weg die lijden kan veroorzaken. Want dat is niet maar even makkelijk om te zeggen, oké, ik sterf aan mijn oude leven. Ik vergeet wat achter mij ligt. Je kunt daardoor, nou, moslims bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, die krijgen meteen te maken met vervolging. Zelfs door de eigen familie staan ze op de dodenlijst. Ze worden verbannen, ze worden gedood. Hindoes, hetzelfde. We hebben die vervolging van die broeder uit India gehoord. En dat is best een gevaarlijke zaak als je het oude achter je laat en met Christus gaat leven. En je wordt vervolgd. En dat is een kwestie van lijden. En ook in onze tijd, in ons leven, je zult best eens familie kunnen kwetsen, kunnen kwijtraken, vrienden kunnen kwijtraken. En dat is een vorm van lijden. En dat is allemaal wat erbij hoort. Maar juist als je laat dopen en je komt met Christus tevoorschijn, dan heb je dus, wat zoals Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd, ik ben met Christus begraven en ik ben met Christus opgestaan. Nou, dat is waar het dus om gaat. Als jij bij Christus komt en je laat je dopen, dan ben je met Christus gekruisigd, met Christus begraven, ja. En dan ben je met Christus opgestaan. En dat betekent dat die opstandingskracht en de geest van God jou de kracht geeft om te leven in het leven wat voor jou ligt. Waar de moeite en de last en de vervolging misschien bij komt, het lijden, maar daar ontvang je dan de kracht voor. Paulus zegt, met Christus ben ik gestorven en nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En Petrus zegt op het Pinksterfeest, als hij heeft uitgelegd wat er gebeurd is, de Joden hebben het goed gevonden dat Jezus werd gekruisigd en zij getuigen dat Jezus is opgestaan. En dan geloven heel veel mensen in dit, want ze hebben het natuurlijk in Jeruzalem allemaal meegemaakt. En dan vragen ze aan Petrus, wat moeten we nou doen? En dan zegt Petrus, bekeer je, geloof het evangelie, laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest drukt een stempel, een zegel op je. En verderop in de Bijbel staat, als je bij Christus bent gekomen, dan ben je verzegeld. En dat betekent dat er niets meer aan veranderen kan. Dan ben je van hem. Dan ben je een kind van God, van de Allerhoogste. En dan ontvang je de kracht van de Heilige Geest en de opstandingskracht om de moeite en de pijn die je tegemoet gaat, om die te dragen. Dan heeft Paulus het nog over het komen tot de opstanding van de doden. En dat is wel heel belangrijk, want als het alleen maar om dit leven zou gaan, zegt Paulus ergens, ja, dan ben je eigenlijk de zieligste van alle mensen. Nee, het gaat juist niet om dit leven. Dit leven houdt toch een keer op, hoe dan ook. Al is het nog zo glorieus, het houdt een keer op. Maar het gaat om de eeuwigheid die komt nadat jij hebt geleefd. En dat is komen tot de opstanding uit de doden. En dat is wat er gebeurt als jij in Christus verzegeld bent. En dan verlaat je dat natuurlijke lichaam. Dat blijft achter op aarde. En wat ze ermee doen, eigenlijk niet zo interessant. Want jouw echte leven, jouw innerlijke leven, dat is in Christus geborgen. En dat ontvangt op zijn tijd een geestelijk, onverderfelijk, heerlijk hemels lichaam. Dan aan het eind van wat ik heb voorgelezen, komt Paulus met een bemoediging. Dat leek mij eerst niet. Eerst dacht ik van, oh Paulus, je bent er nog niet, zegt hij, maar ik ben er nog niet. En dan denk ik, ja, als iemand nou zo ontzettend geleefd heeft als jij en zoveel geleden heeft als jij, ben je er dan nog niet? Nou, zegt Paulus, ik ben nog niet volmaakt. En dat is een fijne bemoediging voor ons. Want die volmaaktheid had Paulus niet bereikt aan het eind van zijn leeftijd. En wij zullen dat niet bereiken. We kunnen wat dat betreft Jezus nooit volledig kennen. Hij is zoveel groter dan wat wij ons kunnen voorstellen. Je kunt Jezus niet zomaar in je broekzakje stoppen en zeggen, oh, nou weet ik alles. Nou hoef ik niks meer te leren. Nee, tot het einde van je leven kun je van hem blijven leren. En dat is ook een heerlijke manier om te doen. Daar is volharding voor nodig. Maar hij belooft, eens zullen wij hem kennen zoals hij werkelijk is. En nu lopen wij de wedloop uit. In ons oude lichaam met een nieuwe geest, als je Christus hebt aangenomen. En die oude mens is nog niet dood, die zit nog best dwars. En dat heeft, kan iedereen getuigen die Christus heeft aangenomen. Je wordt vaak nog best verleid, misleid, in de war gebracht door die oude mens. Door de natuurlijke dingen die in jou nog steeds zitten. Maar als God naar jou kijkt, dan ziet hij eerst Christus en zijn gerechtigheid. En dat blijft altijd. En daarom zegt Paulus, vergeet wat achter je ligt. Vergeet je oude levenswandel. Vergeet je zonden. Vergeet je twijfels. Vergeet al die jaren, misschien zijn het wel jaren geweest van ongeloof. Vergeet het allemaal. Je schuld aan hem. Het is je allemaal vergeven als je in Christus bent. Want voor God ben je een rechtvaardige. En in de Bijbel word je een heilige genoemd. En laat de blijdschap die je door hem ervaart je nooit afnemen door mensen die je een verkeerd evangelie vertellen. Ik wil graag met jullie zingen opwekking 575. Ik wil de mensen van de muziek vragen om erbij te komen.